Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Geen autoproductie in Europa, dus zijn er ook geen auto-onderdelen nodig. En dat zorgt voor grote problemen bij toeleveranciers. Daar hoor je zo meteen meer over.
Ja, we gaan straks rijden. Ik heb de Audi RSQ8 aan de tand gevoeld.
Oh, echt een verschrikkelijk mooie auto. Hij is echt waanzinnig goed gedaan.
Wouter Karsen in een SUV. Wat is er aan de hand? Ja. Jij haat SUV's, toch?
Ja, kijk, ik heb ook in de RS6 gereden. Dat is natuurlijk feitelijk de betere auto. Maar de RSQ8 wel echt heel erg mooi. Dus dat, ik vind het een mooie auto. En weet je, als je maar genoeg power erin vlamt, dan is zo'n SUV alweer te doen.
Dan wordt het al snel blij. Maar waar was je dan het meest van onder de indruk?
Ja, ik vind het vooral heel erg mooi. En het is gewoon echt het is zo'n lekker bloedsnelle auto. Dit soort auto's kan alles. Behalve heel zuinig rijden. Dat lukt dan weer niet. Maar gewoon het pakket als geheel is fantastisch.
Prijs aan de pomp.
Ja, maakt het ook niet meer uit. Nee, joh. Lach gewoon.
We lachen erom. Hey, maar straks meer over deze auto in de rijimpressie. Maar hoe ben jij nou deze weken van intelligente lockdown doorgekomen? Week 4 inmiddels.
Week 4. Ik heb een Polestar 1 ingeleverd. En toen een Bentley Flying Spur opgehaald. Daar ben ik nu mee. Staat in pas niet in het parkeervak hier beneden bij de FD Media Groep. Verder eigenlijk heel druk. En ook vooral met partners en klanten aan het kijken. Wat kunnen we nog wel doen? En hoe kan ik je helpen? Dus dat heb jij ook. En iedereen.
En kinderen onderwijzen.
Ja, mijn vriendin doet daar heel veel in. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. En mijn dochter, die wil ook dat vooral zo houden. En vooral niet met papa doen. Maar met papa wel op de trampoline.
Ingrid en ik proberen het een beetje te verdelen tussen alle Google Hangouts en Zoom afspraken. En team afspraken, beeldbellen. Weet ik het wat we allemaal niet hebben. Ja. En dan proberen we die afspraken een beetje op elkaar af te stemmen. Dat we niet allebei tegelijkertijd achter zo'n scherm hangen. Maar dat de ander dan toch nog een beetje met die kinderen.
Het lukt wel. Maar heb je ook nog iets leuks gereden? Of is het kom er een kwel in huis schut deze week?
Ja, het is een beetje afzien.
Jongen. Ja. Snel wat inplannen.
Nout zou wat inplannen. Nout?
Ja, Roekhoff. Of als je als luisteraar een idee hebt. Waar moeten we nog in rijden? Want waar een beetje iets leuks voor mij. Ja. Autoshow@bnr.nl kan je mailen. Mail je suggesties.
Van een Aston Martin
V12
Speedster.
Volgens mij zit er geen motorblokje in. Het is niet een rijdend.
En ik heb een klein spleetje tussen mijn tanden, dus die vliegjes komen doorheen.
Kan je in één keer doorslikken zo.
Goed. Gasten die ontvangen we voorlopig even niet in de studio vanwege het coronavirus. Hè. Anderhalve meter afstand houden wij ook keurig aan vast hier in de studio. Maar we hebben wel via speciale verbindingen contact met de buitenwereld. Hopelijk laat hij ons niet al te vaak in de steek.
De Nationale Autoshow.
De coronacrisis bezorgt toeleveranciers een flinke dreun. Er is geen vraag naar auto-onderdelen, omdat de autoproductie in Europa nou eenmaal stil ligt. Wouter, het is niet anders.
Yes.
Ja, te gast is Sigrid de Vries, secretaris-generaal van de CLEPA. Dat is de Europese koepelorganisatie voor automotive toeleveranciers. Waar bent u op dit moment?
Ik zit in België.
In België.
Gewoon
wel thuis.
Te werken.
Ja. Veilig thuis.
Ja. In België is het helemaal lockdown, hè? U mag helemaal niet naar buiten.
Daar zijn de maatregelen wel wat strenger inderdaad dan in Nederland.
Oh, ja.
Dus je mag wel naar buiten, maar je moet het heel erg beperken. En er wordt ook wat strenger op gelet.
Ja, ja, wij Nederlanders hebben een soort gedoogbeleid op alles. Hè? Dus dan gaat het allemaal nog net iets
op. Intelligent
heet dat ook. Ja. Ja, dat noemen we dan intelligent.
Ja, dat noemen andere mensen. Kunt u nog wel gewoon uw werk doen?
Ja, dat gaat goed. Gelukkig heb je de technologie vandaag om dat te kunnen doen. Maar het is wel heel druk en het is natuurlijk ook heel erg wennen voor veel mensen. Voor mijn hele team is het wennen en de hele industrie staat gewoon enorm op zijn kop. Het is echt crisis. Er is geen productie, alles is tot stilstand gekomen in maar een paar dagen tijd. Piepend en knarsend en dat is ongekend, dat is echt ongehoord en ongeëvenaard.
Maar waar bent u dan nu zo druk mee?
Nu, we proberen natuurlijk met beleidsmakers vooral te spreken over van wat kan er nu onmiddellijk gedaan worden om te helpen de impact van de crisis wat te verzachten. Maar ook al meteen te kijken naar de langere termijn.
Ja.
En we proberen ook binnen de sector te coördineren. Mensen met elkaar in contact te brengen. Want ook daar gaat het enorm belangrijk zijn om maatregelen en actie op elkaar af te stemmen. Niet ieder voor zich, maar samen. En dat geldt dan voor de toeleveranciers. En dat zijn natuurlijk heel veel. Dat zijn er duizenden in Europa. Die ook weer aan elkaar vaak toeleveren. En dat geldt ook voor de autofabrikanten en de dealerships natuurlijk ook. Want als jullie daar straks al zeiden, als er geen vraag is naar auto's, is er ook geen vraag naar auto-onderdelen.
Nee, in ieder geval niet voor nieuwe auto's. Natuurlijk nog wel reparatie, wel wat. Maar als het zo'n complex netwerk van leveranciers, toeleveranciers, fabrikanten, dealers is, hoe kan je dat, in godsnaam zou ik bijna zeggen, nog op elkaar afstemmen om dat weer op te starten of om te zorgen dat je de goede dingen doet? Dat lijkt me ongelooflijk complex.
Dat is ook heel complex, maar je kunt wel proberen een paar duidelijke afspraken te maken. Dus heel goed met elkaar communiceren, op tijd met elkaar communiceren en je dan ook aan de afspraak houden en elkaar weer tijdig op de hoogte brengen als er iets verandert. Dus het gaat heel veel om communicatie, maar het gaat ook om het proberen zoveel mogelijk dezelfde soort maatregelen toe te passen. Dat niet de een zegt jullie moeten op het werk 1,5 meter afstand houden en de ander 2 meter. En je moet je voorstellen, veel van die autofabrikanten, maar ook toeleveranciers, die hebben vestigingen in verschillende landen in Europa. En als ze overal verschillende maatregelen moeten toepassen, dan ja, dat is echt een nightmare scenario.
Ja, maar lukt dat goed? Want u geeft zelf al aan, hè, in al die verschillende Europese landen gelden allerlei verschillende regels.
Ja, nu, dat lukt met moeite. En iedereen doet wat hij kan. En er is natuurlijk heel veel goede wil en wordt heel hard aan gewerkt. Maar ja, daar kan nog wel het een en ander verbeteren. En daar kun je als koepelorganisatie echt een rol spelen. Ja. Want wij zitten natuurlijk op dat Europese niveau. Dus we proberen daar te helpen coördineren waar het nut heeft. En wat er lokaal moet gebeuren, moet vooral daar gebeuren.
Juist.
Maar wat je Europees kunt afspreken, ja, dat is wel heel belangrijk.
U zei al, de situatie is ongeëvenaard. En dat zullen meer branches meemaken op dit moment. Klepa doet ook onderzoek onder leden. Wat blijkt daaruit? Hoe ingrijpend is deze coronacrisis? Zijn er partijen die deze crisis waarschijnlijk mogelijk niet gaan overleven?
Nou, daar maakt men zich in ieder geval wel zorgen over. We hebben inderdaad een vragenronde gehouden onder onze leden. En 40% daarvan zegt ja, dat de impact zeer ernstig is. Een grote meerderheid verwacht 40% minder inkomsten in de komende 3 maanden. En op termijn, dus voor het hele jaar, minstens 25% minder inkomsten. Ja, dat zijn gigantisch grote bedragen waar je dan over spreekt. Dus dat heeft gewoon een enorm effect. En er is ook een zorg over de werknemers. Hun gezondheid natuurlijk in eerste instantie, maar ook of je ze kunt houden.
Ja.
Of ze blijven. Er is nu al behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. En dat zijn allemaal zorgen en risico's voor
u heeft het over enorme bedragen, maar wat voor bedragen moeten we dan aan denken?
Nu, we hebben becijferd dat op basis van de huidige stand van zaken er al bijna 60 miljard verlies geleden wordt. Dat zijn gewoon echt heel grote bedragen.
Ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk nu een situatie waarin er, deze maanden sowieso worden weinig auto's gemaakt, of bijna geen, en ook niet verkocht. Dat is een hap uit de omzet, uiteraard. Hoe kijken de toeleveranciers naar de coronacrisis? Hè? Verwachten ze dan weer dat het oppikt? Of is het nu een blijvend veranderende wereld waarin de vraag naar auto's en auto-onderdelen lager gaat zijn voor de komende periode?
Nu, de onmiddellijke zorg is inderdaad liquiditeit. Van hoe is mijn cashflow? Kan ik gewoon mijn rekeningen betalen? Kan ik mijn mensen betalen? Dus dat is nu de eerste zorg. En je ziet ook dat overheden daar wel veel maatregelen hebben genomen om dat te ondersteunen. Dus dat is ook heel welkom. Als je dan verder vooruit kijkt, ja, dan is inderdaad de vraag, hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat deze externe schok, dat niet een structurele crisis wordt? Dan heb je maatregelen op veel breder vlak nodig. En dan moet je inderdaad ook kijken naar het aanjagen van de vraag. Vraag voor auto's, maar bijvoorbeeld ook naar onderzoek en ontwikkeling. Dan zie je wel dat men zich daar nu al zorgen over maakt. Ja. Van, ga ik straks nog steeds mijn producten of mijn onderdelen van ver weghalen of liever van dichterbij?
Nou ja, dat is natuurlijk de vraag ook, omdat fabrieken in China zo langzamerhand weer open gaan. Die kunnen natuurlijk op een gegeven moment wel allerlei onderdelen leveren aan ook de Europese auto-industrie. Maakt de Europese industrie zich daar ook zorgen over?
Ja en nee, want ze produceren zelf ook vrij veel in China. Ja. Dat wordt nu ook al wel gebruikt om het een beetje te spreiden. En ook nee, omdat het ook gewoon zo eenvoudig niet is. Onderdelen in auto's, en dan gaat het niet over schroefjes en boutjes, maar over hele complexe systemen die ontworpen zijn en geproduceerd worden tegen hele scherpe normen en regels. Dus daar heb je me niet zo een alternatief voor gevonden elders in de wereld of in Europa. Dus dat is een heel complex pad waar je ook wat tijd voor nodig hebt, maar waar wel naar gekeken wordt nu. Hoe gaan we dat nu inrichten? En in zekere zin stond dat natuurlijk allemaal al een beetje onder druk, omdat de hele globalisering onder druk stond voor COVID. En dat heeft nu alleen maar... Dit virus heeft dat alleen maar uitvergroot en nog verder versterkt.
En waar doelt u op als je zegt het stond al onder druk? Is dat dan de handelsoorlog, zeg maar Trump-China of nog andere redenen?
Ja, de handelsoorlog inderdaad. En ook hoe gaan we met z'n allen nog duurzamer produceren en ontwikkelen? Ja. Circular economy heet dat dan. Dus de circulaire economie.
Ja. Een circulaire economie betekent niet we produceren hier iets, een half fabrikaat naar China en het komt verder geassembleerd weer terug hier naartoe. En ondertussen heeft er vier keer een boot gevaren met hetzelfde onderdeel. Duidelijk. Ja, wat gaan de consequenties potentieel zijn? We kunnen bijna vanuit gaan dat er wel toeleveranciers echt in serieuze problemen gaan komen, denk ik. En wat gebeurt er daarna? Gaat dit dan ook voor autofabrikanten echt een enorme impact hebben? Dat ze gewoon dingen niet kunnen inkopen en dus misschien niet kunnen produceren.
Nu, daarom is het denk ik heel belangrijk dat we dat voorkomen. En daarom zijn we nu met z'n allen zo druk, zowel beleidsmakers als industrie, om de juiste maatregelen te nemen. Niemand wil, denk ik, dat er spelers gaan omvallen, of ze nou groot of klein zijn. En dat heeft ook een enorme impact dan op andere delen van de economie weer. Dus dat moeten we zien te voorkomen. En dat is nu waar we ons op richten.
Nou, vorige week spraken wij met de ASEA-topman Erik Mark Huytema. Hij zei het volgende erover. Luister even mee.
En het ergste is eigenlijk wat er nog moet komen. Kijk, dus met een druk op de knop de fabrieksband stopzetten... Ja. Is natuurlijk één ding. Maar een weer opstarten met de hele complexe supply chain... die er natuurlijk is, niet alleen per land, maar over landen heen...
Ja.
Is iets wat heel erg lastig is.
Ja.
En je zou bijna kunnen zeggen dat ook de auto's na deze fabrieksstop... misschien wel andere auto's zijn dan de auto's daarvoor... want er gaan gewoon suppliers omvallen.
Ja, om maar met dat laatste te beginnen, heeft hij inderdaad gelijk. We hadden het er al over, veel suppliers gaan het moeilijk hebben... maar gaat die auto-industrie inderdaad gewoon blijvend veranderen hierdoor?
Nogmaals, we moeten dat zien te voorkomen. En ik werk heel, heel goed samen met Erik Mark Huytema. En we spreken ook vaak samen met beleidsmakers weer. Dus ik denk dat we daar echt in één en dezelfde boot zitten. Want inderdaad, als wij verkouden zijn, dan worden zij ook ziek en andersom. Dus het is gewoon heel erg. We zijn heel erg van elkaar afhankelijk. En dat is ook zo gegroeid. En wat er misschien wel gaat veranderen, is inderdaad meer lokaal produceren. Kijken naar die supply chains, hoe richt ik het in? Misschien ook voor een deel wel integratie en consolidatie in de sector. Dat zag je na de financiële crisis van 2008, 2009 ook. Dat kan allemaal, maar of daarmee dan ook de auto en het voertuig uiteindelijk zo verandert... ja, dat is denk ik te vroeg om dat nu te kunnen stellen. Maar dat er grote veranderingen aan zitten te komen in de industrie, absoluut. Aan de andere kant was dat ook gewoon al wel het geval. We zitten en we zaten al midden in een enorme transformatie... Ja. Omdat we de economie carbon neutral willen maken en ook met digitalisering bezig zijn. Dus al dat zal nu alleen nog maar meer besproken moeten worden en met elkaar aangepakt moeten worden.
Maar komt er daarmee meer ruimte om die noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk vorm te geven? Of komen we straks in een situatie waarin ook de zwakke broers weer een beetje omhoog worden gehouden? Want ja, het was zo zielig voor ze, de coronacrisis. En we stellen bijvoorbeeld die CO2-regels uit en andere zaken. Weet je, het kan ook een excuus zijn van, dat zat allemaal zo tegen de coronacrisis. Dus we hoeven die veranderingen nu even niet door te voeren. En de overheid redt ons wel.
Dat is absoluut de mindset niet.
Nee.
Nee. En ik denk dat zwakke broeders waren er al niet meer. Want het is gewoon echt concurrentie op het scherpst van de snede in de sector. Zowel bij de fabrikanten als bij de suppliers. Dus felle concurrentie, dat is ook goed. Want dat leidt tot heel veel innovatie en nieuwe vindingen. Iedereen werkt toe naar CO2-neutraal. En ook digitalisering, dus autonoom rijden en geconnecteerd. En wat er al niet is. Fantastisch, ook allemaal heel fascinerend. Hele mobiliteit die aan aan het veranderen is. En daar blijft men op gericht. Maar de vraag, hoe gaan we dit nu doen, die wordt wel nog relevanter en pregnanter. Dus ja, het einddoel is duidelijk voor iedereen, maar de manier waarop, denk ik, dat we echt wel moeten goed.
Ja, en om dat einddoel te halen heb je wel heel veel geld nodig. Hè? Daar zijn investeringen voor nodig. Ik kan me voorstellen dat er partijen zijn die dat op dit moment gewoon niet hebben. Want er zijn ook geen inkomsten.
Absoluut. En daarom is dat, dat nu aanvoeren van liquiditeit is enorm belangrijk. En dat houdt het schip nu drijvende. Maar het is dus ook heel belangrijk om nu al te kijken voor de periode van over 3, 6, langer dan 6 maanden vanaf vandaag. Van hoe kunnen we dan structureel die industrie gewoon echt ondersteunen en helpen? Ja, en dat bedoel ik niet met subsidies voor de industrie zelf, maar bijvoorbeeld wel kijken naar mobiliteit en welke auto's worden er dan gekocht. En hoe kun je helpen stimuleren dat die auto's dan ook in Europa worden gemaakt met Europese technologie.
Het belangrijkste is natuurlijk, sorry Wouter, dat de productie op een gegeven moment weer van start gaat. Hè, want dan kun je ook geld verdienen. Nou zien we dat in China de fabrieken langzaam weer open gaan. We horen voorzichtige geluiden in Europa dat partijen hun fabrieken weer mondjesmaat willen openen. Hoe lang kan het duren voordat dat fabrieken weer gaan draaien?
Inderdaad, er wordt gekeken of er misschien eind van deze maand alweer wat opgestart kan worden. En als een autofabrikant opstart, dan betekent dat dat een toeleverancier dat zeker een week eerder moet doen om de voorraden aan te vullen. Ik vraag me af of het haalbaar is. En als het zal gebeuren, dan waarschijnlijk eerst op een heel laag pitje, op een laag niveau. Dus met een aantal shifts maar per week, per dag, niet volle productiecapaciteit benutten, heel langzaam om te proberen dat hele radarwerk van toeleverantie en productie weer op gang te krijgen. En dat gaat heel veel tijd vergen. En bovendien, inderdaad, de vraag moet er ook zijn. Als er niemand auto's nog koopt, dan leveren de dealers geen orders bij de fabrikanten aan. En dan is er dus ook geen vraag verder down the line.
Een vraag die ik nog had is, aan de ene kant voorzichtig opstarten. Aan de andere kant, dat kost dus nog meer geld. Want dan draai je heel inefficiënte fabrieken. Waar toch een gedeelte van het personeel dan toch aanwezig moet zijn. Maar de output is een stuk minder. Is het dan niet veel logisch om te zeggen van, wacht zo lang mogelijk. En op een gegeven moment, bam, in één keer gewoon volledig starten. In plaats van dat veel voorzichtiger doen.
Nou, ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is dat we proberen om het zoveel mogelijk gezamenlijk en op elkaar afgestemd te doen. Want als je dat machientje wel soepel aan het draaien krijgt, dan los je een aantal van die problemen op. Dus maar dat het veel geld gaat kosten, ik denk dat dat absoluut duidelijk is. En ook dat het nodig is om daar steun te bieden. Omdat het ook gewoon een essentiële industrie is voor de economie van Europa. En zonder kunnen we gewoon niet. En dat geldt natuurlijk voor andere delen van de economie ook, maar zeker voor de auto-industrie.
We zouden het bijna vergeten, hè? Maar wat nog boven de markt hangt, en dat was voorheen ons grootste probleem, de Brexit-onderhandelingen. Feitelijk moet dat ook doorlopen. Baart u dat nog extra zorgen?
Ja, het is natuurlijk op dit moment echt niet eerste prioriteit. En het loopt ondertussen wel door. En we hopen natuurlijk ook gewoon dat er een akkoord komt. Het ravijn inkukelen met z'n allen aan het eind van dit jaar, want de overgangsperiode duurt tot het eind van het jaar. Dus laten we zien. Ik denk dat ook in het Verenigd Koninkrijk politici op dit moment iets anders aan hun hoofd hebben. En ik denk dat de bereidheid aan de Europese kant om aan uitstel te werken iets groter is dan aan de kant van het Verenigd Koninkrijk. Maar misschien dat de situatie daar ook wel verandert, gezien de situatie waar we nu met z'n allen in zitten.
Ja, verwacht simpelweg een uitstel van die Brexit. Uiteindelijk.
Nu, ik durf daar geen voorspelling over te doen. Ik zeg niet dat ik het verwacht, maar laat ik zeggen dat ik het in ieder geval hoop.
Ja, het zou me niet verwijten. Nu hoopt het. Ja, oké. Nee, duidelijk. Nee, het lijkt me ook van de zotte om daar die harde deadlines aan vast te houden.
Dat lijkt me ook. We hebben iets anders aan ons hoofd op dit moment. En laten we hopen dat de productie aan alle kanten snel weer hervat kan worden. Want het betekent ook dat we het virus onder controle hebben. Hartelijk dank, Sigrid de Vries, secretaris-generaal van de CLEPA, de Europese koepelorganisatie voor automotive toeleveringen.
De rijimpressie.
Jawohl, zeggen we dan. We stuurden Wouter dit keer op pad met een Audi, de RS Q8.
Deze rijimpressie bevat belangrijk consumentenadvies. Gaat ik ook even lol maken, want dit is wel echt een heel dik apparaat. Ik zou bijna gaan twijfelen of ik mijn haat voor SUV's toch niet even terzijde kan schuiven. Hè? Principes zijn heel belangrijk, maar je moet ook weten wanneer je er vanaf moet wijken. Dit is toch wel erg lekker. Dit is de Audi RS Q8. Q8. Nou, RS staat voor rete snel, dat weten jullie. En Q8, ja, dat is dus ja, coupé-versie van de Audi Q7. Maar waar BMW dat met de X6 en de X5 ook deed... Hè, dus de X6 was de coupé-versie van de X5. Ja, moeilijk verhaal, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Heeft Audi dat dan toch beter gedaan? Want als je kijkt naar de styling van de Q8... Ik denk dat vriend en vijand het daarover eens zijn... dat dat toch echt ontzettend goed gelukt is. Tunneltje, verkeerslicht, gelukkig goede remmen. Gewoon echt een verschrikkelijk mooie auto. Hij is echt waanzinnig goed gedaan. Gewoon echt proporties goed. En lekker afwijkende daklijn. Dus het is meer Lamborghini Urus en dan van Audi... dan een Audi Q7 met een platgeslagen dak. Maar goed, even dat geheel terzijde. Dit is de RS Q8. Dat betekent, voorin horen jullie hem een beetje roffelen. De V8 Hot V. 4 liter groot, 2 turbo, 600 pk, 800 Nm koppel. Dit is echt... waanzinnig blok. Betekent 3,8 seconden naar de 100, 13,7 naar de 200. Hou me even goed, ik weet het niet precies meer. Dat is echt heel erg rap. Topsnelheid, wat ik nu nog steeds niet kan doen, want ik sta hier nog steeds stil bij het verkeerslicht. Er staat een vrachtwagen naast mij, misschien horen jullie dat ook. Natuurlijk standaard begint op 250 km per uur. Niet doen. Dan de volgende optie is 280 km per uur. Nou, dat is op zich natuurlijk rap zat in een auto van het formaat van de Q8. Och, hier komt een hobbel. Jawel. Maar hij kan ook op 305 km per uur worden begrensd. Hè? Begrensd. Dus dat betekent dat er nog steeds elektronica nodig is om te zeggen... oh, stop even met accelereren. En nu komt het belangrijke consumentenadvies. Die begrenzer van 305 km per uur die zit in het Dynamic pakket. Dan krijg je een aantal andere dingen, waaronder keramische remmen. De standaard stalen remmen zijn op zich prima, maar keramisch. De Audi RS Q8 weegt 2,3 ton... Eigenlijk wil je dat stiekem toch wel. En het staat ook gewoon mooier. Nog even een maatje groter. En het feit dat je gewoon het dikste eronder hebt geschroefd. Is natuurlijk overal. Maar er zit ook in actieve rolstabilisatie. Nou, dat moet ik even gaan uitleggen. Het wordt even een toefje technisch, zullen we dan maar zeggen. Als je een auto de bocht instuurt. Waar ik nu haaks de bocht in ga doen. Dan heeft hij de neiging om over te hellen. En dus je stuurt dan de bocht naar links, wat ik nu ook doe, dan helpt de auto een beetje naar rechts. Rolstabilisatoren zijn feitelijk zeg maar stalen stangen die zorgen dat die kracht die op het linkerwiel komt dan naar het rechterwiel wordt gedreven. Dat is wat die een beetje plat blijft. Fantastisch, dat wil je dus voor een sportievere auto. Maar wat zorgen die rolstabilisatoren er ook voor is dat je als je op een hobbelige weg rijdt, dat die wielen een beetje verbonden zijn, dat het wat meer hobbelt. Dat wil je natuurlijk feitelijk weer niet. Actieve rolstabilisatoren, wat die al aardig kunnen doen, die kunnen hem losgooien. Dus rij je rechtdoor, ga je geen bocht in, zoals ik nu doe. Nu ga ik wel weer een bocht in. In die bocht zegt hij dan, ik hou ze weer even vast. Dus je hebt eigenlijk het beste van twee werelden. Zeg maar het ultieme comfort van weinig rolstabilisatie, tot als je de bocht ingaat, dat hij dat dus wel plat kan houden, die koets. En sterker nog, actief plat kan houden. Dus hij gebruikt ook echt een elektromotor om dan de koets plat te houden. Ik moet het goed zeggen. Dat is fijn. Zorgt voor een lekkerder weggedag, maar het zorgt ook voor meer comfort als je rechtdoor rijdt over hobbelige wegen. Dus ja, eigenlijk wil je dat. En laten we wel wezen, als je toch al 2 ton ging stuk slaan op een Audi RS Q8, maakt het eigenlijk niet meer uit wat je nog aan opties erbij gaat bestellen. Ja, ik weet, het is allemaal geld. En natuurlijk, iedere euro telt. Want anders was je überhaupt nooit gekomen om op het punt te komen dat je een RS Q8 kon betalen. Maar toch, weet je, als je dan doet, dan kan je het maar beter goed doen. Drempel, gaat hier goed overheen, zeg. Standaard luchtvering, 90 mm tussen de laagste en de hoogste stand. Ik rijd nu in dynamische stand. Ik kan ook weer in comfort zitten trouwens. En dan gaat hij wat soepeler eroverheen. Ach, het is echt fantastisch. Zo'n mooi pakket.
Ja, de Audi RS Q8. Ja, Wouter, happy in een SUV. Het kan verkeren.
Ja, principes zijn er om gebruikt te worden. Zoiets, ja. Uitzondering bevestigt de regel. SUV's met een hele dikke V8, daar kan ik toch nog enthousiast over worden.
Ja, dat is ook wel heel erg
Q8 vind ik wel een van de mooiste auto's waar we überhaupt een beetje op de markt. sommige SUV's hebben gewoon wel, is het gewoon wel mee. Net zoals de Range Rover Velar vind ik ook gewoon echt een mooie auto. Dus die kloppen dan gewoon. Het is niet alleen maar tuinhuisje, maar er zit ook nog wel een mooie lijn in. Maar goed, ja.
En het stapt zo lekker makkelijk in en uit.
Ja,
hè?
Dat is ook. Nee, het is soms inderdaad wel lekker. Ik vind het soms ook wel lekker dat je gewoon een beetje in zo'n auto moet laten vallen. En dat je dan lekker laag zit, is wel voor de beleving wel gewoon
gaaf. En dan aan het einde eruit rollen.
Ja, precies.
Ook lekker. Ja. Zo, hop, op die stoep. Lekker kreunend omhoog komen.
Precies.
Ja. Hey, maar positief dus, maar wel een paar nadelen aan de auto.
Ja, prijs, formaat, brandstofverbruik, onderhoudskosten. Nou ja, dat soort triviale zaken waar we ons natuurlijk niet mee bezig moeten houden nu.
Nee, en dan nog een positief element. Dat klinkt niet eens als een SUV, hè?
Nee.
Kom maar.
Monster.
Zometeen.
Leasemaatschappij Mr. Green over een sale- en leaseback-regeling voor de Tesla Model 3.
Ja, en de Aston Martin V12 Speedster, die is in Nederland. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
In de showroom van Cito Motors in Eindhoven staat deze week een bijzondere verschijning, Wouter.
Ja, de Aston Martin V12 Speedster. Twee zit sportauto, geen voorruit, maar wel 700 pk. En natuurlijk een fix prijskaartje, ja.
Wel leuk om even langs te rijden.
Ja, ik ga het nog proberen voor elkaar te krijgen, maar het is nog niet is nog lastig.
Nou,
ik heb het druk deze week.
Al
die mensen die niks te doen hebben, ik heb er geen last van.
Ik heb ook hartstikke druk.
Ja.
Marissa van Laarhoven is directeur van Cito Motors. Ze heeft het misschien ook wel heel erg druk. Importeur van Rolls-Royce en dealer van Aston Martin. Welkom in de uitzending.
Hallo.
Ja, deze auto zou eigenlijk gepresenteerd worden op de autobeurs van Genève. Die ging helaas niet door, dus wij hebben hem ook nog niet kunnen zien. Dus jullie hebben hem gewoon maar naar Nederland gehaald, om ons een beetje te helpen?
Ja, kort gezegd is dat wat er gebeurd is. Het was natuurlijk bedoeld om de highlight te zijn op de motorshow. En dat ging niet door. En nu zijn wij eigenlijk best blij dat wij hem hier in Eindhoven mogen tonen aan onze relaties en de liefhebbers.
Ja, hoe gaat dat? Bel je dan gewoon even Aston Martin en zeg je, nou weet je, jullie hebben hem toch staan, breng maar even langs?
Ongeveer. Het lag iets genuanceerder. Maar wij hebben, denk ik, voor deze auto's een hoop klanten in onze relatie gestampt die geïnteresseerd waren in de auto en die ook al besloten hebben om een dergelijke auto aan te schaffen. En dat gaf Aston Martin eigenlijk genoeg aanleiding om onze auto hier een week te laten hebben en te kunnen tonen in de hoop dat nog meer mensen van deze auto mogen genieten.
Ja. Wat maakt de V12 Speedster zo bijzonder?
Ja, dat is eigenlijk het hele plaatje. De auto is natuurlijk uniek door de oplage. Er worden maar 88 auto's maximaal geproduceerd. Dus ja, als je zo'n auto hebt, dan is het eigenlijk al bijzonder. Daarna heb je natuurlijk zijn design. Als je de auto ziet, er zijn enkele plaatjes of foto's beschikbaar. Lange neus, karakteristiek, speedster zonder voorruit. Cockpit setting, waarbij ik wil bijna zeggen dat de motorkap tussen de bestuurder en de passagier doorloopt. Echt Aston Martin. En eigenlijk is het design van de V12 geïnspireerd op die DBR raceauto. Die bij Aston Martin misschien wel de bekendste raceauto is uit 1959 van de 24 uur van Le Mans en op de Nürburgring de 1000 kilometer.
Ja.
En later hebben zij deze auto ook gepakt als inspiratie voor het conceptmodellen. De CC100 om het 100-jarig bestaan van Aston Martin te vieren. Die auto is toen helaas nooit gebouwd. En daar hebben ze nu eigenlijk op doorgebeduurd en de V12 Speedster geïntroduceerd. Ja,
ik zou wel even een brilletje opzetten als ik ermee zou rijden.
Ja, een helm en een bril zullen nodig hebben.
Anders ben je vliegjes aan het vangen.
Maar,
bedoel, zonder dak en zonder voorruit. Bedoel, het is nu mooi weer in Nederland. Maar verder natuurlijk eigenlijk niet. Hoeveel komen er naar Nederland van auto's als deze?
Nou, wij hebben er nu enkele verkocht. Kan ik vertellen. Dus dat is op een aantal van totaal en wereldwijd 88. Voor een klein land als Nederland denk ik toch wel bijzonder.
Zeker.
Maar ja, wij hebben de auto nog staan en wij zijn nog met klanten op afspraak in gesprek. Dus ja, wie weet kunnen we dat nog wel wat meer worden.
Ja.
En daar hopen we natuurlijk op. Dus ja.
Ja, dat snap ik. Want ik zag het prijskaartje. Om even een flauw bruggetje te maken. Is 750.000 euro ex-XX. Ja. Dus ex-BPM, ex-BTW.
Ja, mijn bijzondere auto wordt ook
bijzondere prijs.
Ja. Ja. Nee, dat is ook zo. Dan moet je wel even in de handjelletjes hebben gehandeld de afgelopen tijd, denk ik.
Er zijn altijd mensen die geld verdienen in dit soort momenten natuurlijk. Hè. Dus, maar is er inderdaad ondanks de crisis toch gewoon markt voor dit soort auto's? Want dat is natuurlijk, ja, weet je, er zijn ook mensen die even niet zoveel te besteden hebben. Maar dit loopt ook wel toch wel weer door. Hoe werkt dat?
Het is crisis, hè. Vooropgesteld, dat is bij ons ook zo. Je ziet het aan de showroombezoek. Klanten die toch heel even de kat uit de boom kijken of even op de rem drukken. Maar ja, dit komt nu voorbij. Ze bouwen maar 88 van deze unieke auto's. En de echte liefhebbers, die wij dan toch wel een aantal hebben, ja, die willen ook hun kans niet missen. Dus die schakelen zelfs in deze tijd, ja toch? Ik kan het niet anders zeggen. Nee. En die kopen dan toch ook in deze tijd toch zo'n auto.
Ja. Nee, snap ik. Jullie verkopen ook Rolls Royce. Daar geldt denk ik een beetje hetzelfde voor. Maar ook BMW en Mini. Ik neem aan dat jullie moeten toch wel een aantal dingen van de crisis gaan merken. Ook misschien wel voor die merken. Hoe gaat het bij jullie?
Ja, uitgerekend ook voor die merken. We hebben ook Jaguar en Land Rover vanzelfsprekend. Nou, en daar zie je dat klanten toch wat voorzichtiger zijn. En ja, ook op aanraden van een ieder de showroom of bezoeken die niet nodig zijn even mijden. En dat merken wij natuurlijk ook.
Ja.
Alleen dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat zijn veel auto's die morgen en volgende maand ook nog beschikbaar zijn. En deze auto die komt toevallig nu voorbij. Het komt nu gepland. Dus ja.
Ja, en dan willen mensen hem toch hebben.
Ja,
hè?
En die grijpen dan toch hun kans. En, en terecht, want het is een prachtige auto.
Ja, prachtige auto voor een mooi prijsje. Is dit eigenlijk, want oké, met die andere merken ga je die prijzen niet halen. Is dit het duurste wat jullie ooit hebben verkocht?
Nee, wij hebben met de merken die wij voeren, komen er wel eens meer limited editions voorbij. Zowel voor Rolls-Royce als ook voor Aston Martin natuurlijk. En Aston Martin, zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft natuurlijk al een prachtige Valkyrie gehad.
Oh ja.
En die heeft Vanquish Zagato's in diverse varianten op de markt gebracht. En daar hangen ook allemaal bijzondere prijskaartjes aan.
Ja. Gaat dan zo'n verkoopproces ook heel anders als je een auto met een prijskaartje als dit moet slijten? Of valt dat wel mee? Is er nog steeds mensen komen kijken en zeggen, nou, doe maar, kan die ook in het rood? Of kan er? Hoe gaat dat? Nou,
twijfel een beetje over die radio.
Ja.
Nou, iedereen die denkt natuurlijk overal goed over na voordat ze op een aanschaf overgaan. Alleen, kijk, een auto die je dagelijks gebruikt is misschien anders dan deze auto's. Dit koop je uit emotie en niet uit praktische overwegingen per se.
Nee. Een 12 cilinder zonder dak. Nee, ja.
Ja, zover dat traject, dat is emotie. Mensen zien een auto die zijn instantly in love. En die hebben daar iets mee. En ja, die kopen dan zijn auto. Kan niet anders.
Nee. Nou, hartstikke mooi. Gelukkig dat in ieder geval nog steeds gebeurt. Het zijn natuurlijk bijzondere tijden en ook moeilijke tijden. Komt neer op ondernemerschap nu. Wat doen jullie om toch die verkoop van ook die andere merken omhoog te houden? En zie je ergens toch een beetje licht aan het einde van de tunnel?
Ja, zeker. Kijk, we hebben al een keer eerder een crisis gehad. En het enige wat belangrijk is een crisis is niet altijd alleen maar ellende en biedt uiteindelijk soms ook kansen. En het is zo dat je daar zelf mee omgaat en hoe zou je daar zelf in staat. Wij zijn een van de landen die nog onze showrooms en onze mensen op locatie werkzaam mogen hebben. Dus ja, die zijn nu gewoon druk bezig met het toch in contact blijven met onze klant. Laten zien dat we er zijn en dat we druk en bezig zijn. Dat we goed bereikbaar zijn als er iets nodig is. Dus ja, weet je, stilzitten heeft nooit zin. En zeker in deze tijden niet. Dus ja, je bent er zelf een klein beetje bij in onze branche.
Heel veel succes daarmee. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Hartelijk dank, Marissa van Laarhoven, directeur van Cito Motors in Eindhoven.
De Nationale Autoshow.
Wouter, ja, het zal je misschien verbazen. Nou, jou niet, maar de luisteraar misschien wel. Maar er is gewoon autonieuws af en toe.
Nog, hè?
Ja, wel vaak over uitstel of afstel. De start van het Formule 1-seizoen die wordt steeds verder opgeschoven. Totdat het gewoon vanzelf 2021 wordt. Want de Grand Prix van Canada, half juni stond die op de agenda.
Ja, gaat ook niet door.
Nee, wij hadden nou, tenminste, jij probeerde een weddenschap bij mij aan te gaan over het doorgaan van de Dutch Grand Prix. Heel wijselijk was ik die niet aangegaan.
Ja, maar dat
ik had toch
geleden,
echt gevoel dat dat best wel kon, ja, toen nog.
Toen nog, ja, ja. En nu zeggen we al, nou, half juni, maar dacht het niet. Dus ja, potentieel Frankrijk eind juni als eerste.
Dat, mag ik dat dan nu zeggen? Ik denk dat ze dat niet gaan halen.
Lijkt mij ook lastig. Ja, aan de andere kant, kijk, je hebt...
Ja, zonder publiek dan?
Nou, dat is natuurlijk nog wel een optie. Kijk, weet je, de oude Romeinen wisten het al, hè? Brood en spelen. Brood hebben we allemaal nog wel. We hadden nieuw van hamsteren.
Spelen doen we altijd op vrijdag.
Ja, dat is wel, maar het is leuk dat er ook nog andere dingen... Nee, maar Formule 1 en voetbal en zo. Het is natuurlijk best een casus voor te maken... om te kijken van hoe kan je dat wel voor elkaar krijgen. Dit is nu nog te vroeg, maar... dat je iets zou moeten gaan doen om ook mensen een beetje te vermaken... is niet zo heel erg gek, denk ik.
Nee, maar dat doen ze met virtuele races nu.
Ja, dat is echt heel spannend.
Heb je dat gezien dat was in Amerika, een race. En er was een van die gasten, die werd dus virtueel aangereden.
Ja.
Maar je zag ook een camera op zijn plek waar hij gewoon echt bezig was. Daar had hij het zo mee gehad dat hij gestopt is. Is hij gewoon de paddock ingereden. Virtueel, allemaal. Ja. Maar hij is niet virtueel ontslagen door zijn sponsor. Die is er gewoon mee gestopt.
Ja. Oh, heerlijk. Ja. Ja, dat kan ik ook
doen. Ja, die dacht van, hey, ik hou niet van stoppers.
Nee, terecht.
Gewoon doorgaan.
Nee. Ja, weet je, het is niet helemaal de real deal.
Nee.
Er zijn nu wel allerlei plannen om dubbele race op de Red Bull Ring of in Silverstone.
Ja, Jan Lammers zei zelfs, wat hem betreft, kan het gewoon lekker op woensdagavond gereden worden, de Dutch Grand Prix. Lekker tijdens de ene scherm zit je dan Champions League te kijken.
Ja. Ja, en andere Formule 1. Ja, weet je, het is natuurlijk toch gewoon... Weet je, kijk, als je netto kijkt welke spannende momenten zijn... in een voetbalwedstrijd en een Formule 1 race... is het bij elkaar minder dan 10 minuten. Dus ja, je kan de kans dat het overlapt is ook wel nul. Hè?
Als Max dan het helemaal slim uitvogelt... dan haalt hij precies in als het pauze is tijdens die Champions League-wedstrijd.
Ja. Ja.
En dan wint hij gewoon hartstikke hard. Hey, de rijvereniging pleit... opnieuw voor het afschaffen van de BPM en de verlaging van de BTW. Om nieuwe auto's aantrekkelijker te maken in deze crisistijd. Ja.
Goed plan.
Ja,
ja. Kijk, natuurlijk goed plan, maar,
maar je weet nu al dat dit niet gaat gebeuren, toch?
We zijn niet heel hard mee bezig.
De laatste belastingen die verdwijnen zijn die op auto's.
Ja. Nee, ik denk dat je in landen om ons heen... misschien nog best wel pakketten gaan krijgen dat gaan stimuleren. In Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, waar ze auto-industrie hebben.
Ja.
Wij hebben VDL Netcar, maar is natuurlijk maar klein. Dat er best wel is iets zou kunnen gebeuren... om toch ook gewoon een beetje reuring in die markt te krijgen.
Maar goed, de vraag is of dat nodig is. Hè? Want Duitse experts verwachten dat nieuwe auto's... tot wel 50% goedkoper gaan worden. Vanwege de coronacrisis.
Aan een lachje kan je iets afleiden. Nou ja, volgens mij dikke onzin. Wat je altijd
dat
krijgt...
kan gewoon niet, denk ik.
Nee, en er is nu productieuitval. Er is ook vraaguitval. Maar voordat het weer opgestart is... potentieel wordt het misschien wat duurder. Omdat het allemaal ingewikkelder is.
Ja.
Om weer die auto's te maken. En kijk, goedkoper het aanbod is ook gewoon kleiner straks. Kijk, je hebt nu natuurlijk bij de dealers... absoluut, zeg maar natuurlijk winkeldochters die staan... of dealers die zeggen, ja, ik wil toch nog iets aan handel doen. Dus ik denk echt wel dat er dealers zijn... die een mooi prijsje voor je kunnen maken op dit moment... voor iets wat ze al hebben. Maar echt veel goedkoper, lange termijn. I don't think so.
Hey, Wouter, ik wil je even terug meenemen in de tijd. Ik denk, Autorij 2006 was er toen eentje. Zoiets?
Ja, zoiets.
Er stond in ieder geval een heel gek apparaat.
Ja.
Een SUV van een... sportwagenmerk. Dat was idioot in die tijd.
Ja, Porsche deed het om met de Cayenne, maar dit was natuurlijk de super SUV. Hè?
Super SUV, spijker.
Ja, date van het Peking to Paris.
Ja, en ik heb daar toen nog met Victor Muller een interview in die auto gedaan.
Ja.
En ik dacht echt, dit is bijna
te gek voor woorden, dacht je nog. Ja, nee, toen had hij nog wat meer credibility.
Maar achteraf gezien, weet je, doen alle sportautomerken dit nu. Dus hij had het gewoon goed gezien op zich.
Ja, alleen een maatje te klein. En weet je, je moet er veel geld in pompen.
Einde verhaal, hij komt er niet, maar... Maar hij komt er misschien toch?
Ja, misschien wel. Degene die Minotto heeft gebouwd.
Sportauto.
Ferrari. Ja. Gaat een W12 biturbo met 500 pk in het studiemodel lepelen. Alleen, ik, Ja, ik volgens mij, de concepts die er waren, wat dat had niet zoveel met een rijdende auto te maken. Dus om daarna te zien hoe je daar een rijdend iets van maakt. Ik ben heel benieuwd. Maar goed,
laat ons graag verrassen, toch?
Precies.
Dankjewel, Wouter. Tot zover het nieuws.
Meindert en Wouter.
Leasemaatschappij Mr. Green schiet ondernemers in financiële problemen te hulp tijdens de coronacrisis met een speciale sale and lease back regeling voor de Tesla Model 3.
Wat onbaatzuchtig van
nou,
ze. Ja, ze zijn best met de wereld van.
Precies. Ze staan nu op, hè, de goede ondernemers.
Ja, dat is waar.
Dat denk ik wel. Mark Schurs is CEO van Mr. Green. Welkom in de uitzending. Een speciale sale and lease back regeling voor de Tesla Model 3. Waarom doen jullie dit?
2 weken geleden kwamen we bij elkaar en toen dachten wij ook, hoe kunnen wij iets doen om ondernemers tegemoet te komen. Wij zijn natuurlijk ook zelf ondernemers. Toen kwamen we heel snel tot de conclusie dat eigenlijk dat er zoveel Tesla Model 3's zijn uitgereden vorig jaar. 25.000. En heel veel daarvan zijn gekocht door ZZP'ers zomaar omdat ze geld op de bank hebben staan. En dat ze dat geïnvesteerd hebben in een auto. Ja, om nu snel geld vrij te maken, zouden wij natuurlijk deze in een sale and leaseback kunnen overnemen.
Ja, en hoe werkt dat? Ik bedoel, het is redelijk zelfomschrijvend, maar toch goed om het even goed uit te spitten, denk ik.
Ja, er zijn heel veel mensen die die auto gekocht hebben in november, december, eigenlijk met cash van de bank.
Ja.
Wij die factuur die sturen naar ons toe. Wij maken het geld terug naar je rekening over, naar je zakelijke rekening.
Ja.
En je leest hem, operational lease, bij ons terug.
Ja.
En dat volledige bedrag waarvoor je hem gekocht hebt?
Ja, er zit een kleine afschrijvingscomponent bij.
Kleine? Dus, een wiel uit de showroom is volgens mij altijd wel, hakt er toch wel in. Ook bij Tesla, lijkt mij. Dus dit is volgens mij, accountie is zoals marktwaarde. Je mag toch niet daarvan afwijken? Of,
ja, absoluut. Ja, we gebruiken Autotelex daarvoor.
Okay.
Want we doen het heel transparant, Autotelex data. En als je die daar nu op kijkt, een 4 maanden oude Tesla, die is heel schappelijk afgeschreven. Dus dat, maar goed, dat is aan de beoordeling van de klant zelf.
Ja.
Kijk, als de klant het voor een laag bedrag doet, ja, dan moet hij ook een relatief hoger of laag bedrag. Ja,
maar dan wil ik toch even wat cijfers horen. Hè? Want er zijn mogelijk luisteraars die met zo'n Tesla Model 3 zitten en denken van, nou, dit is misschien wel een regeling die voor mij interessant is. Wat kan dat opleveren?
Een long range Tesla, nou, zeg ik, is de prijs niet bij de hand, maar van €50.000. 20.000 kilometer, 60 maanden, betaal je ongeveer €765 per maand. Ja, dan krijg je dus een heel groot gedeelte van je investering krijg je dus terug. En dat kan je op Autotelex even opzoeken.
Yeah.
En dan betaal je komende 60 maanden €765 per maand.
Het is wel het is aan de ene kant een mooie constructie. Aan de andere kant denk ik, maar als jij 3 maanden geleden 50 of 60 roodjes hebt stuk geslagen op een auto, en dan heb je nu na een maand crisis al daar zo de nood hoog is, dan denk ik, dan heb je niet helemaal de goede keuze gemaakt qua investeringen.
Ja, ik weet het niet, Wouter. Misschien had je al wel heel veel in de boeken staan. Hè? Heel veel mensen, zelf dagvoorzitter, nou ja, je begrijpt wat er dan gebeurt. Ik heb gelukkig geen auto gekocht, maar daar kwam heel wat geld binnen dat er nu niet binnenkomt.
Ja.
Als je dat al in de boeken hebt staan, in ieder geval in gedachten, dan heb je wel een probleem.
Ja. Maar ja, jij hebt die auto ook niet gekocht.
Nee, dat is waar.
Dus maar Mark, hoe kijk je daar tegenaan? Want er is ook wel een beetje dat dit soort constructies, hoorde ik iemand anders zeggen, ja, maar daar krijg je allemaal slechte klanten binnen die het eigenlijk allemaal niet kunnen betalen. Of vinden jullie dat meevallen? Ja, ik denk dat jullie het meevinden, van als zou je het niet doen. Maar
absoluut. We houden absoluut een hele goede kredietcontrole, moeten we uitvoeren. Dat moet ook echt. Alleen, we willen ook echt ondernemers gaan helpen. Want er zijn ook heel veel ondernemers die niet weten, op het moment dat ze verliefd werden op die auto in november, december, of misschien wel verliefd op de bijtelling werden in november en december, dat ze de constructies wisten. Financial lease, operational lease, een auto kopen. Ja, voor ons in de automotive industrie is het heel erg bekend.
Mm-hmm.
Alleen, ik hoop wel dat mensen nu wakker worden te zeggen, wat is het dan voor een constructie? Voel operational lease. Wij vinden het een ideale oplossing, in ieder geval dit product. En die mensen kunnen zelf, ze kunnen er gebruik van maken of niet.
Ja, en jullie zouden het product niet hebben bedacht als je niet had geweten dat er ook een markt voor is, hè, dat er mensen zijn die in nood zijn. Wat voor verhalen hoor je daarover?
Eigenlijk alleen maar positief. Dat is natuurlijk spannend. Hè? We hebben still and leaseback is nooit onze core business geweest. Is eigenlijk nog steeds niet onze core business. Het is een zijproduct. Wij hebben dat nooit gedaan. Maar wij merkten wel dat we meteen de eerste dagen dat we het online hadden. Dat was spannend. Want hoe gaan mensen reageren? Gaan mensen zeggen, je maakt gebruik van de situatie, wat echt niet de bedoeling is. Het is echt puur een hulpproduct. Om mensen nu tot inkeer te krijgen en te zeggen, joh, dat is voor mij een hele interessante optie. Dus eigenlijk alleen maar positief.
Er zijn er heel veel Model 3's, maar er zijn ook nog wel een heleboel Model S'en en Model X'en. En ook andere EV's. Waarom gaat die regeling alleen voor de Model 3?
2 weken geleden bedacht. Eigenlijk heel simpel. We moeten in 2 weken moesten een product lanceren. Als we dit voor alle auto's gaan doen, wat misschien in de toekomst een mogelijkheid is voor alle elektrische auto's. Alleen binnen 2 weken een product lanceren plus alle IT op de achtergrond en de financiering regelen. Ja, dat kunnen we nu alleen nog voor de Model 3 doen. En dat betekent ook dat vorig jaar zoveel, dat zijn 25.000 Model 3's uitgereden. Dan pak je, als je nu een klap wil maken en echt ondernemers wil helpen, dan doe je dat voor de groep die het grootst is. En dat is voor nu de Tesla Model 3.
Ja, nou ligt de productie van Tesla in Amerika op dit moment stil. Hè? Zorgt dat voor problemen met levering op de korte termijn?
Nou, ik heb net eventjes de cijfers bekeken. Ze hebben er ongeveer 100.000 gemaakt in Q1. En 88 hebben ze er afgeleverd. Betekent dus dat er ongeveer 14.000 ergens op een boot staan. Ja. Er zijn geruchten dat misschien staan ze wel in België. Er zijn ook geruchten dat ze naar Engeland zijn gegaan, deze auto's. Dus we zijn er nog denk ik 10.000 toch achter de hand. En de fabriek die gaat ook 4 mei waarschijnlijk weer open. Althans, de geruchten zijn dat die 4 mei weer open gaat. Ja. En het is een essential business voor Trump. Ja. En voor de federal government daar.
Dat riep Musk heel hard. En toen was de staat Californië zijn. Dat dachten we toch even
precies,
niet.
Want Trump gaat er ook niet over, wat er in de staat Californië gebeurt.
Maar ik weet je, vooruitkijken naar van wanneer productie opstart is natuurlijk een hele lastige in die zin. Want ik bedoel, een maand geleden stond ik nog op een berg in Finland. Er was er ook nog niet zoveel aan de hand in de wereld. Of minder in ieder geval. Dat is moeilijk te voorspellen. Maar zien jullie überhaupt nog vraag naar de Model 3 in de lease? Want ja, het is leuk dat er auto's zijn. Maar als de hele economie plat ligt, dan ik weet niet. Het lijkt me niet het eerste, zeg maar, waar mensen naar gaan kijken. Weet je wat? Gaan ze even een nieuwe Model 3 configureren en bestellen.
Nou, ik denk dat je, bij ons is er wel heel veel vraag naar de Model 3. Maar dat is ook niet zo gek. Want vorig jaar zijn er 25.000 Model 3's op de weg gezet met 4% bijtelling. Nu is die bijtelling slechts 8%. Hè, nog steeds heel laag. Mm-hmm. Het verschil tussen 22 en 8 is nog steeds gigantisch. Dus als mensen nu een auto in de lease gaan zetten, dan kiezen ze natuurlijk voor een auto met lage bijtelling. Dus nog steeds zie je heel veel vraag naar een Tesla Model 3. Wij zien het zelf aan de verkopen ook. Natuurlijk is dat teruggevallen afgelopen maand. Alleen de auto's die we nu beschikbaar komen, de Model 3's die nu beschikbaar komen, nog met 4%, maar ook met 8%, die zijn eigenlijk binnen 2-3 dagen weg.
Renate Hemerink van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen zei vorige week het volgende in onze show. Luister even mee.
Het klinkt misschien een beetje gek, maar het feit dat er minder nieuwe auto's nu echt ook op de weg gezet worden, is eigenlijk ook wel goed. Het mes snijdt aan 2 kanten. Het helpt dat bedrijfsleven om geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Maar waar het ook voor helpt, is dat we minder stapeling krijgen van tweedehands auto's.
Even geen nieuwe orders schrijven, zegt ze. Jullie doen dat volgens mij gewoon wel, maar onderschrijf je wel wat ze zegt?
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat ze daar een heel goed punt heeft. Ik heb het ook geluisterd.
Ja,
absoluut, eens.
Hoe zien jullie je jaar voor je? Wat gaat er nu nog gebeuren? Want het is natuurlijk nu heel volatiel.
We gaan onze prognose die we hadden natuurlijk hercalculeren. We gaan het herzien. En dat gaat absoluut een stuk minder zijn. Of dat 20% of 30% minder is, dat weet ik niet.
Nee, maar
dat
is wel in die orde van grootte waar je aan denkt op dit moment.
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je terug moet kijken naar de nieuw verkopen. Waar wij aan dachten. Hè. Ik dacht zelf dat er namelijk 25.000 Model 3's wel weer in Nederland verkocht zouden worden. Ongeveer hetzelfde als afgelopen jaar. We missen natuurlijk al zeker 2 maanden dit jaar. En ik denk dat de spanning ook wel in de markt blijft. Dus ik denk dat je er toch wel 30% af moet halen. Ik ben het helemaal mee eens. De auto's die eigenlijk nu in de as occasions, die gaan natuurlijk wel extra hard, hè?
Ja.
Straks,
ja.
En ook de Model S en de Model 3's die straks uit de markt komen, die zullen vrij snel weer gaan rijden.
Nou is er wel discussie gaande over het al dan niet verlengen van die 8% bijtellingsregeling, hè, voor elektrische auto's die na 31 december dan pas geleverd kunnen worden. Vind je dat een goed idee? Want ja, zoals je zegt, je mist wel een paar maanden.
Ja, echt, we zullen stom zijn als we niet die 8% gaan houden volgend jaar. Als de regering, Nederlandse regering niet nog een jaar die 8% blijft houden, dus we gaan volgend jaar vanaf 1 januari naar 12%.
Ik pleit er echt voor om die 8% te houden. En niet voor eigen parochie, maar ik zou uitleggen waarom. Volgend jaar komen andere merken eindelijk met een elektrische auto. Andere landen gaan juist investeren in elektrische auto's. Dus die gaan dan fiscale voordelen geven. Wij gaan tegen de stroom in Europa, terwijl we hele grote ambities hebben met Nederland. Gaan we tegen de stroom in, gaan wij die bijtelling verhogen. Dus dat betekent niet alleen dat wij als Nederlanders niet meer elektrisch gaan rijden, maar ook dat de fabrieken Nederland niet meer gaan toebedelen. Dus wij krijgen helemaal geen elektrische auto's meer. Dus dat gaat keihard naar beneden, de verkoop voor elektrische auto's.
Maar is dat echt zo erg? Ik bedoel, we rijden toch al minder, dus we hebben misschien onze CO2-doelstellingen toch al gehaald. Ja, gemeen, hè? Ja, en we hebben geleerd thuiswerken. Dus ja, weet je, we hebben geen auto's meer nodig. Kijk,
daar heb je een punt. Alleen, dan moeten we ook geen doelstellingen voor lange termijn afspreken.
Nee.
En die doelstellingen hebben we afgesproken om in 2030 1 miljoen elektrische auto's op de weg te hebben.
Ja.
Ja, als we dat willen halen, dan moeten we wel ons blijven inzetten.
Ja.
En als we dan deze coronacrisis hebben en we missen de 3 maanden... dan moeten we ook net zo makkelijk dat wij die bijtelling hebben opgeschroefd, teruggedraaid, moeten we hem ook weer net zo makkelijk kunnen terugschroeven, denk ik.
Ja.
Geldt het trouwens ook voor de aankoopsubsidie van 4.000... Was het 4.000 euro was dat, hè, geloof ik? Zouden we die ook moeten verlengen?
Ja, ik denk, je moet je doelstellingen halen. En als je nu, doordat je 2 maanden verliest en de sentimenten zijn heel laag, ja, dan moet je kijken of je je doelstellingen nog kan halen. En ik denk dat je ze wel langer na niet gaat halen als je nu en die 4.000 euro gaat stoppen straks en die bijtelling van 8% naar 12% gaat verhogen naar 1 januari.
Dankjewel, Mark Scheur, CEO van Leasemaatschappij Mr. Green. En heel veel succes met het ondernemen de komende weken. En dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app.
Podcast, via Apple Podcasts, Spotify. Als je nog vragen hebt, kan je mailen naar autoshow@bnr.nl. Ook als je een suggestie hebt voor wat Meijndert moet gaan rijden.
Ja, mijn naam is, zoals je hoort, Meijndert Schut.
Meijndert Schut, en ik ben Wouter Karsen. Blijf gezond vooral. En
hou afstand.
Ja, precies, 1,5 meter minimaal. En tot volgende week.
Is dat niet al bumperkleven, 1,5 meter?
Dat is hartstikke bumperkleven.
Ja.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.